klikpedalen vast. Dit is Arrière de la Course. Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij een podcast over wielrennen Arrière de la Course. Het komende uur gaat over wielrennen, besproken door drie wielergekken vanaf de bank, dicht voor de tv. Hey Peter, we hebben op een gegeven moment een tijdje geleden een beetje de vraag gesteld van, nou, je bent wielrenner geweest en als je er helemaal stopt, wat ga je daarna doen? En toen op een gegeven moment kwamen er wat rateltjes die in elkaar gingen lopen en vertel eens eventjes.
Ja, eigenlijk komt eigenlijk terug in de eerste podcast met Maarten. Hè? Dus de eerste keer hadden we al heel grauw dingen in onze podcast overlegd. En er komen al metaforen langs en dingen wat je eigenlijk na je carrière kan doen. Hoe het zit mentaal en dat soort dingen. Toen kregen we feedback al vanuit de podcast. Mensen, oh, dat was leuk om te luisteren, heb ik het al gehad. En ja, eigenlijk een vervolg gehad, begin van het jaar met Maarten. En schaandeweg dan groeit zo'n band en de connectie. Ben ik een keer met Maarten en Jan Willem mee geweest. Die had hem uitgenodigd en die zegt, Peter, wij hebben iets echt moois, moet je een keer mee ervaren, beleven, voelen, zien, proeven. Nou, ik zeg, is goed, ik ga mee. Ik als nuchtere West-Fries. Ik ga een keer met Maarten en Jan Willem mee op pad, met Presence Outdoor. En ja, dan ga je eigenlijk, nemen ze je mee in een reis om ervaring te geven, wat ja, life-changing kan zijn. En om dat een keer van dichtbij te kunnen meemaken, vond ik wel heel bijzonder.
Heeft hij het goed verwoord, Maarten?
Ja, weet je, zo'n reis is natuurlijk heel persoonlijk. Ieder maakt het op zijn manier of haar manier mee. En weet je, ik zeg altijd, het is een soort van trainingskamp voor mensen die eigenlijk niet sporten. Gewoon even met jezelf bezig zijn. Het is goed in de spiegel kijken. Wat wil ik nou echt? Jezelf ondervragen van, ja, wat zit erin? Aan kwaliteiten, aan, nou, weet je, waar krijg je nou echt lol van in je leven? En wat wil je echt oppakken? En nou ja, dat past wel bij wat Peter verwoordt het natuurlijk in zijn woorden. Dus het is heel mooi om te horen hoe hij dat zelf reflecteert. Dus
ja, precies. Ja, want we hebben het nu dus over inderdaad van, nou, je bent profrenner geweest. Of ja. En je gaat op een gegeven moment een switch maken in je carrière. Je gaat iets heel anders doen. Neem ons eens even mee. Wat is precies Presence Outdoor en... Ja, wat kan je daarover vertellen?
Dat begint eigenlijk inderdaad bij die vraag. Hè? Wat ga je nu doen? En wat nu? Dus je staat op het top van je leven. Je bent misschien van de top afgevallen. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Als je als renner bijvoorbeeld met een blessure uitvalt. Dan kan het einde van je carrière zijn. Of dat je geen wielrenner bent, kan ook. Hè? Dat je gewoon ergens een piek beleefd hebt. Dat je ja, denkt, wauw, dit is gaaf in mijn leven. En dan is dan de vraag, wat ga je nu doen? Waar sta je nu? Welke uitdaging ga je jezelf geven? En het mooiste is natuurlijk om, als je gestopt met wielrennen, is een mooie metafoor om te kijken van, ja, het leven houdt niet op. Ik bedoel, ik was 38 toen ik stopte met fietsen. Maar ja, dan ben je 38. Niet 67. Ja, daar zit nog een heel groot gat in. Dus ja, wat ga ik dan doen? Dan ga je dus terugkijken naar, wat zit er in mijn vat? Waar ik plezier uit haal. Waar ik de rest van mijn leven, zal ik maar zeggen, nog kleur mee kan geven. En ja, waar ik elke dag ook gewoon uit bed kom en denk, yes, we gaan er weer voor. En voor mij is dat een stukje persoonlijke ontwikkeling. Mensen begeleiden in het stuk persoonlijke ontwikkeling. Reflecties met mensen doen. En gaaf om Peter aan boord te hebben gehad. om eens vragen te stellen van, Peter, hoe zit het nou voor jou? Weet je wel?
Ja, nee, ja, dat is zo. Ja, het is, soms is het met woorden heel moeilijk uit te leggen hoe het precies is. Hè. Het is echt ervaren en... Ik wist van tevoren niet wat ik moest ervaren, wat ik moest verwachten. Hè. Dus ik heb heel veel dingen gezien van tevoren en overlegd. En eigenlijk al de eerste dag, hè, de telefoon ging uit en ben je offline. En dat gevoel alleen al van tevoren. Ik zat dan met Bjorn in de tent en allebei zijn ondernemers en wel druk. Tot en met de telefoon uitging eigenlijk, waren we ook heel geprikkeld. Dat ding ging weg. En ja, dan nemen ze mee in de reis. En dan krijg je allemaal dus... inzicht eigenlijk die je nooit krijgt. En dat vond ik dus heel, ja, heel interessant. En
wat er dan misschien wat er dan gebeurt is dat je dus loslaat. De waan van de dag laat je los. Je laat los waar je mee bezig bent. Je laat los waar je constant ingezogen wordt. Hè. De telefoon die gaat constant biepen. Je hebt misschien wel een smartwatch waar je bericht op binnenkrijgt. Je wordt constant overladen met eigenlijk prikkels die jou in die waan van de dag houden. Hou je een beetje vastgesloten. door die telefoon weg te leggen, krijg je eigenlijk een loskoppeling van waar je mee bezig bent. Waardoor je dus een soort overview effect krijgt. Van, als het ware dat je op de maan staat en je kijkt op jezelf neer. En dan kun je dus zien van buitenaf, waar ben ik nou mee bezig? En dan krijg je dus nog meer inzicht. Oh, dat is waar ik naartoe wil. Oh, dit is wat ik aan het doen ben. Werkt het voor me of werkt het niet voor me? En kun je zo makkelijker inzien. Ja, welke kant wil ik op?
Ja, precies.
Wat wil ik wel meenemen, wat wil ik niet meenemen. En daarin ook keuzes maken. En een soort van nieuw stappenplan maken. Waarin je de toekomst voor jezelf kan gaan kleuren.
Ja.
En of je nou gestopt met duurrennen of niet. Ja, dat maakt niet zoveel uit. Het is gewoon, weet je, het is wat ik zei. Het is een soort trainingskamp voor mensen die van A naar B willen.
Het is ook niet alleen wielrenners, hè, want we hebben bijvoorbeeld, maar om wel weer over wielrenners ook weer een beetje wel te hebben. We hebben Bradley Wiggins nou als voorbeeld gezien. Maar kijk, we hebben een renner gehad. Echt, voor mij, we hebben het wel eens over mensen, wie heeft een statuur. Hè? Voor mijn gevoel, dan zie je een renner en denk ik, oh, dat is een renner. Had ik met Bradley Wiggins. Ik zie hem al zitten in die stoel op het Olympische Spelen 2012. Met zijn vinger zo in een piersteekje van, I'm Sir Bradley Wiggins. Ja, denk ik, oh, dat is Bradley Wiggins, dat is vet. En dan hoor je nu, 12 jaar later, dat hij failliet is, om wat voor reden dan ook zakelijk gezien en wie hem allemaal naar beneden getrokken heb, vind ik dat heel treurig. En dat zwarte gat is misschien voor hem op dit moment nu daar. En wat er allemaal gebeurt, weten we niet. Maar ja, dat is wel een heel mooi voorbeeld van wat er allemaal gebeurt. Maar, hoe je kan in kan vallen.
Maar stel, zo'n Bradley Wiggins, die komt op een gegeven moment, die trekt jou een jasje, zegt Maarten, ik ben failliet, ik heb altijd voor andere dingen gedaan, ik heb nooit aan mezelf gedacht, kan je me helpen? En dan?
Ja, dat is een heel ingewikkelde casus natuurlijk. Je gaat er niet in 1, 2, 3 een antwoord op geven en nou, ook geen oplossing voor vinden. Maar het is wel, weet je, zo iemand is natuurlijk helemaal vastgezogen. Wat ik al zei, vastgezogen in zijn eigen realiteit. Vastgezogen in zijn eigen werkelijkheid van een soort van een visuele cirkel waar hij eigenlijk op een gegeven moment geen uitweg meer in ziet. Dus gaat maar door en door en door en door. En wat ik al zei, wordt dus, hij gaat constant ook zichzelf... alle prikkels die hij krijgt, alle bevestigingen die hij krijgt. Ja, zie je wel, ik ben hierin bezig, hierin bezig, hierin bezig. Dus op het moment dat hij dan, dat je dus uitzoomt, loslaat, kun je op een gegeven moment dus ook gaan inzien, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Want misschien heeft hij wel helemaal niet gezien dat het de verkeerde kant op ging. Of wel gezien, maar niet beseft, omdat hij maar in de waan van de dag dacht, ah, weet je, ik los het wel zo op, of ik los het wel zo op. Waardoor hij steeds verder in dat putje afzakte. En ja, dan zie je dat gewoon niet. Dus je moet dan de realiteit loslaten. Je moet dan loslaten waar je mee bezig bent. En dat kan natuurlijk het beste als je even geen prikkels hebt. Als je een paar mensen om je heen hebt waar je lekker mee kan reflecteren. Waar je dus gewoon goed terug kan kijken op waar is nou die draad misgegaan. En waar kan ik nog iets oppakken zodat ik het weer in orde kan maken. Zodat het wel gaat werken voor mij.
Ja.
En dat is eigenlijk, als ik met Bradley aan de slag zou gaan, zou ik dat gaan kijken.
Ja.
Van waar is het misgegaan? Waar ging het nog goed? Waar kun je in dat pad, in die weg die je daar naartoe bewandeld hebt, is vaste grond vinden. Er zijn altijd mensen die je wel ondersteunen. Er zijn mensen die, in zijn geval, dan moet je misschien ook nog wat aan zijn eigen persoonlijkheid doen. Volgens mij is het ook iemand die graag een pintje wegdrinkt en soms meer dan één. Dat zijn ook gewoontes die niet helpen om constructief bezig te zijn met je eigen toekomst. Dus dat zijn wel dingen waar je dan ook iets aan aandacht aan moet geven. Absoluut.
Ja, precies. Zeker, je mag het zo zeggen. Misschien eerst heel even kort voorstellen.
Ik ben Jan-Willem Brommelman. Ik ben initiatiefnemer van Press Outdoor. En samen met Marijn en Maarten faciliteer ik de programma's. Maar ik vind het wel een mooi voorbeeld. Ik wil er even op inhaken. Want ik had inderdaad bij jullie collega's in de ziel hadden ze het over Bradley Wiggins. En wat wel interessant is, denk ik, in zijn casus, dat hij natuurlijk letterlijk en figuurlijk een hele hoge berg heeft beklommen. In 2012 had hij Tour gewonnen en had hij Olympische Spelen. Dat was
Olympische
tijd gewonnen.
Ja.
Volgens mij zat hij daar in zijn stoel in Londen en had hij de wereld gemaakt, zeg maar. Maar volgens mij interessant is zijn case is dat hij niet zijn eigen berg heeft beklommen. Hij heeft de berg beklommen van de wens om zijn vader te vervullen. En volgens mij is het daar, hij heeft een berg beklommen die hem enerzijds wel heel veel energie gegeven heeft, maar het was niet zijn berg. En volgens mij zit het structureel bij hem niet goed.
Ja.
Dus ik denk, ik dacht toevallig na over deze case. Ik denk, als ik Bradley Wiggins in het programma zou krijgen, dan zou ik op zoek gaan naar wie heb jij gediend de afgelopen 24 of 25 jaar. En dan zal hij waarschijnlijk achterkomen dat hij niet voor zichzelf gefietst heeft, maar voor zijn vader.
Maar
en dat is wel iets misschien wat heel veel mensen wel herkennen. Dat je op een gegeven moment ergens soms heel hard naartoe gaat. En dat is zeker bij extreme sporten is dat vaak, of bij ondernemers. Hè, of die gaan soms heel hard ergens naartoe, maar die gaan ook dan soms heel hard ergens vanaf.
Ja.
Maar
hoe los je dat dan op? Is het op te lossen?
Nou ja, dus dat is dus de mindshift. Dat is de paradigmaverschuiving die erin komt. En dat is zeg maar wel mooi, over het stukje overhoeffect. De hele situatie verandert natuurlijk niet, want het is allemaal gebeurd wat er gebeurd is. Maar het is natuurlijk heel verhelderend als je op een gegeven moment achterkomt dat het niet jouw berg is geweest, maar dat het iemand anders berg is geweest eigenlijk. Eigenlijk het eeuwig op zoek gaan naar het schouderklopje van je vader. En dat is natuurlijk een... als die bewustwording, dat is heel veel verhelderend. En als je daar bewust van wordt, dan kun je het ook loslaten.
Ja.
En ik denk dat hij op die manier uit zijn probleem kan komen. Dus dat het eigenlijk de hele shit, of eigenlijk de hele, dat het eigenlijk ook helemaal niet van hem is. Maar dat het gewoon dat hij dat los kan zetten.
Ja. Ja. Nou, hey Peter. Hele mooie toevoeging. Ja. Peter, het is misschien wel even leuk, want jij hebt dus het een keertje meegemaakt, laat ik het zo zeggen. Je doet je telefoon weg, maar er is toch wel iets meer dan je telefoon weg doen, of is dat...
ze nemen je echt gewoon mee een aantal dagen. Hè. En wat ik heel bijzonder vond is, ik wist helemaal niet wat ik moest gaan verwachten. En persoonlijk voor mij liet het er over me heen komen eigenlijk. En wat ik heel interessant vond, elke moment, dus elke opdracht of oefening of praatje, of dan prikken ze de juiste plekje. Probeer ze te prikken in een punt waar bij jou de pijnpunt is. En op een gegeven moment, na een aantal keren, dan pakken ze iets. En dan gaan ze daarop inzoomen. En dan laten ze het even weg. En dan laat ik het weer terug. En dan pakken ze nog een keer. En zo kom je steeds meer, ga je zelf eigenlijk antwoorden. Vragen beantwoorden die je eigenlijk voor jezelf zijn.
Precies.
Weet je wat ik bedoel?
Ik snap het helemaal. Maar
ik vind het heel moeilijk om te verwoorden. Maar dat is een beetje wat het is.
Dat is misschien ook wel een beetje het lastige eraan. Dat het, als je die kant wat meer opgaat, dat het moeilijk is om het precies te benaderen van dat heeft geholpen. Of dat is wat lastig was.
Nou, ik vond het hele mooie bijvoorbeeld om niet uit te leggen, maar bijvoorbeeld het stukje luisteren. Ik mag heel graag in een gesprek deelnemen. En als wij met elkaar praten en ik wil dan ingaan op een gesprek, dan vind ik dat interessant om over te praten. Maar om dan iets niet terug te zeggen, bijvoorbeeld, dat ik dan moet luisteren, dat is voor mij heel moeilijk.
Ja, ja, ja.
Maar door dat dan te begrijpen en te leren, dan kom je eigenlijk ga je over een punt heen wat je eigenlijk nooit komt. En door dat dan weer te evalueren, dan kom je weer terug. Ga je weer net weer een stukje verder. Denk, hey, dat is interessant. En dan dat neem je mee. En dat is natuurlijk een heel proces in zo'n paar dagen tijd. En ja, dat gaf mij echt wel de inzicht.
Ja, waar ik eigenlijk wel heel benieuwd naar ben, want je zei net al van ik ben een nuchtere West-Fries. Ja. Ik ben ook met Jan-Willem mee geweest en het is de bedoeling dat ik ook een 3-daags ga begeleiden in het najaar.
Ja.
Dus ik weet precies wat ze doen. Maar je moet je eigenlijk ook heel kwetsbaar durven opstellen.
Ja.
En vooral dat durven,
ja.
Want er worden confronterende vragen gesteld.
Ja, zeker.
Ik kan me ook voorstellen dat er dan onderwerpen aan de orde komen waar je in het dagelijks leven misschien, omdat het makkelijker is, toch liever even omheen loopt. Hoe vond je dat, om daar toch naar te gaan kijken?
Ik vond dat heel bijzonder om te zien. En zelf had ik niet dat echt persoonlijk bij mij dat heel erg raakt dat ik dat open durfde stellen. Maar ja, de andere cursisten om me heen kon ik dat heel goed zien. En dat vond ik eigenlijk misschien nog ingrijpender dan bij mezelf. Had ik zelf bij ook eens zoiets van, hey, dat vind ik knap, dat iemand dat zo kan loslaten, zo kan vertellen. En dat gaf mij ook weer een soort van een beeld. Dus het is ook een soort, ja, niet een teambuilding, maar ook een soort teamgevoel wat je op dat moment hebt van anderen. Dus een emotie van iemand anders of een gevoel van iemand anders wat ze met je delen, wat heel kwetsbaar is. Ga je er zelf ook over nadenken. En persoonlijk had ik niet dat soort hele diepgaande dingen waar ik last van had. Dus mijn band met de familie is heel sterk en dat is heel erg goed. En als je dat bij een ander minder goed ziet of anders ziet, dan denk je, hey, zo kan het ook. En dan zet je dat aan het denken. En dat is ook eigenlijk precies soms de oefening wat er dan is. Dan denk je, hey, hier ben ik eigenlijk heel trots op. Hey, ik ben blij wat ik nu heb en hoe ik nu sta. En dat geeft dan ook weer een voldaan gevoel. Dus het kan ook op een bepaald moment op een hele andere kant iets heel positiefs brengen eigenlijk.
Het is een beetje het stilstaan om eigenlijk weer daarna te kunnen versnellen. Hè? Dat je dus een reflectie hebt op, oh ja, waar sta ik? Wat herken ik? Ja. Oh, wat gaaf. Oh, die heeft het heel anders. Jeetje, wat heb ik het eigenlijk goed. Ik bedoel, dat kan ook. Hè?
Dus ja, maar dat is mooi, want dat heb ik ook ervaren in die 3-daagse. Dat je dus eigenlijk van tevoren denkt, oh, dit worden allemaal hele moeilijke thema's. Maar dat je gaandeweg ook achterkomt, hey, maar er zijn ook heel veel dingen eigenlijk gewoon in mijn situatie heel fijn en heel mooi. En daar sta ik nooit bij stil. Dat mag ik eigenlijk ook wel eens doen. Dus ik vind het mooi dat jij dat ook zo hebt meegemaakt.
Ja, zeker. En ik denk ook wel het stukje mens en niks van... Ik denk als sporter zijnde, dan ga je bepaalde dingen leven op een andere manier... dan dat jij in een werkleven zit en dat soort dingen. En dan zit je soms in een kokonnetje. En dat, als je dat dan van de buitenkant kan zien, dat is een hele mooie bevestiging. En dat vond ik gewoon ook een hele mooie ervaring eigenlijk wel.
En Marijn, jij gaat straks dus een driedaagse zelf begeleiden. Je hebt ook een keertje, geef je net aan, meegedaan. Zijn er dan aspecten uit het wielrennen wat je daarin meeneemt?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Je had het net met Maarten over wat ga je nou eigenlijk doen na het wielrennen. En dat ging over persoonlijke ontwikkeling. Maar mijn verhaal is eigenlijk heel anders. Want voor mij is mijn wielercarrière pas op latere leeftijd gekomen. Ik heb al een hele journalistieke carrière daarvoor gehad. En voor mij was eigenlijk het wielrennen onderdeel van mijn persoonlijke ontwikkeling als mens. Het wielrennen heeft mij veel dichter bij mezelf gebracht. Ik heb dingen met mijn lichaam gedaan waarvan ik niet wist dat het kon. Die ik eigenlijk voor onmogelijk hield. En dat heeft me toch wel wat meer zelfverzekerdheid gegeven. Als wielrenner breng je ook heel veel tijd met jezelf door. En dan weet je ook, je bent uren ben je zelf aan het trainen. Ja. Dus je wordt continu geconfronteerd met je eigen gedachten. En ook met je eigen gevoel. Want ik denk, voordat ik ging wielrennen, dat ik eigenlijk heel slecht in contact stond met mijn gevoel. Dat ik altijd heel erg rationeel leefde. Maar dat conflicteert wel ergens. Als jij op ratio een keuze maakt en je gevoel wil eigenlijk de andere kant op. Ja, dan krijg je op een gegeven moment daar last van. Want eigenlijk raak je daarvan in de knoop. Maar door het wielrennen en door de topsport ben ik echt eerst letterlijk gaan voelen. Want 's ochtends als je opstaat als wielrenner of eigenlijk als je nog in bed ligt. Een beetje je ochtendpols. Je gaat even je lichaam langs. Hoe voel ik eigenlijk? Ben ik moe? Ben ik echt heel moe? Heb ik spierpijn? En door dat letterlijke voelen leerde ik ook meer naar mijn... Je gevoel mijn buik te luisteren. Wat wil ik eigenlijk? Welke kant wil ik op in het leven? Past wat ik rationeel kies bij wat ik in mijn buik voel? Dus dat is voor mij een hele grote persoonlijke ontwikkeling geweest. En dat neem ik denk ik wel mee. Ik denk dat we in deze maatschappij met z'n allen heel erg in ons hoofd leven. Dat is ook hoe we worden opgevoed. Hè? Rationele keuzes maken, verstandig zijn. En ik denk dat heel veel mensen dat gevoel wel kennen dat je een keuze maakt en dat je uiteindelijk erachter komt... Ja, dit was rationeel misschien iets wat logisch leek, maar het is niet hoe ik me voel. En ik vind dat wel iets heel moois. Als ik dit met mensen kan delen, wat het mij heeft gebracht om meer naar je gevoel te leren luisteren en hoe je dat doet. Ik heb daar zelf heel erg veel aan gehad.
Ja, en nu ga je dus zelf zo'n driedaagse ook begeleiden. Wat was daarin je motivatie om dat dan te gaan doen? Want het kan natuurlijk, je kan het meemaken, maar ook om dan juist met andere mensen dat mee te maken. Ik ben wel benieuwd wat daar de gedachte achter was.
Ja, uiteindelijk kom je ook uiteindelijk weer bij jezelf uit. Hè? Want ik denk dat voor Maarten ook geldt dat deze driedaagse begeleiden, dat is ook onderdeel van jouw persoonlijke ontwikkeling, van jouw zoektocht. Van hoe sta ik in het leven, hoe kijk ik naar mensen. Ik miste op dat moment, op het moment dat ik met Jan-Willem in contact kwam, zelf een beetje diepgang in mijn leven. En dit biedt wel heel veel diepgang. Ik ben gefascineerd door... wat mensen drijft. Dus dat heb ik in de journalistiek altijd gehad. In de sportjournalistiek. Misschien dat daarom sport me ook zo fascineert. Omdat dat misschien wel een ultieme uitingsvorm is van drive. En dat vind ik echt machtig interessant. Hoe kan dat nou dat mensen dat zo graag willen? Want als je het echt heel erg plat slaat... dan slaat sport helemaal nergens op. Want waarom willen we nou allemaal net iets harder die postbank op fietsen? Ja. Dat is toch helemaal niet belangrijk?
Het doet nog pijn ook.
Het doet nog pijn ook, ja. En ik bedoel, het is heel knap als je dat kan. Maar het is toch veel knapper als je iemand kunt opereren en beter kunt maken. Dus topsport, hè, op schaal van de wereld totaal niet interessant. Maar of niet belangrijk. Maar als je dan kijkt naar de drive van die mensen... en dat geldt eigenlijk voor iedereen die op hoog niveau presteert... vind ik heel interessant. Maar ik vind het ook heel interessant om dat van anderen te weten. En erachter te komen. En ik denk dat wel is wat ik ook in die driedaagse heb ervaren. Dus ook wat jij net zei. Het gaat niet alleen over jezelf... maar het gaat ook over de ander waar je mee in contact bent... en in gesprek bent. En eigenlijk, omdat je zo vertraagt met elkaar... leer je in 3 dagen tijd iemand ook heel goed kennen... en deel je heel kwetsbare dingen met elkaar. En er zit zoveel diepgang in... dat mij dat heel veel leert over andere mensen... en over mezelf en over verhoudingen tot elkaar. En ja, dat is iets wat ik dan heel erg gewoon interessant ook vind.
Nou ja, het is natuurlijk ook sowieso een hele mooie ontwikkeling... dat het tegenwoordig, als je jaren geleden zag... dat het best wel misschien een taboe was... om meer over jezelf te praten... en met andere mensen echt dat dieper in te duiken. Vandaag kwam bijvoorbeeld het nieuwsbericht... dat is een heel andere sport natuurlijk... maar dat Matthijs de Ligt... omdat hij wissel staat... mentale trainingen of mentale assistentie krijgt. Dat is toch eigenlijk heel mooi... dat het allemaal bespreekbaar is.
Nou ja, kijk, ik denk dat... ik ben ervan overtuigd... Weet je, tijdens mijn carrière ben ik vanaf 2003 al met mentale training gaan werken. Omdat ik gewoon mezelf fysiek tegenkwam. En ik dacht, ja, het is gewoon totaal onlogisch. Dat als al mijn data goed is, ik gewoon slecht presteer. Hoe kan dat nou? En de dag later, dan reik de steen uit de straat. Er klopt gewoon iets niet. Dus ik ben daar gewoon eens ingedoken samen met een mentale trainer. En eigenlijk al meteen al erachter gekomen dat ik gewoon vol zit met allerlei overtuigingen. Ja, die deed helemaal niet te doen. Waar ik mezelf alleen maar mee zeg maar, naar de grond breng. Overtuiging, jij kan niet klimmen. Ja, als mountainbiker, je moet toch echt serieus kunnen klimmen.
Ja, precies.
Dat helpt helemaal niet. Ik ben de zwaarste renner in koers. Ja, weet je, dat is leuk. Maar dan ga je in de Tour de France niet mee het peloton over die grote kolsen die we straks weer gaan zien in de Tour overheen komen. Dus wat zet je dan wel in? Welke overtuiging zit daarachter waar je mee kan spelen, waar je een betere wielrenner van kan worden of een beter mens. Hè? Dus dat is nu tegenwoordig, ik vind het wel mooi wat Marijn zegt ook. Ik sla me daar volledig bij aan. Ik wens iedereen de topsportmentaliteit toe. Omdat het gewoon, weet je, het gaat over dat je het maximale uit je leven wil halen. Het gaat over het maximale uit je kwaliteit benutten. We hebben zoveel kwaliteiten in ons. En als je die nou eens gewoon kan pakken en maximale kan optimaliseren. Zoals wielrennen bijvoorbeeld ook een kwaliteit is van een mens. Je kunt het of je kunt het niet natuurlijk. Maar je kunt het wel ontwikkelen als je er goed in bent.
Ja, precies.
Op het moment dat je er echt goed in bent, dan ga je dus jezelf serieus nemen. Ga je jezelf serieus nemen. Serieus genoeg. Om dus ook op je voeding te letten. Dus op je mensen om je heen. Met wie je wel een klik hebt en wie niet. Voor jezelf zorgen dat je dus genoeg slaapt. Dat je weet je, alles, alle aspecten van het leven zo serieus neemt. Dat je het maximale uit jezelf kan halen. Dat je zo plezier is zo belangrijk in het leven. Ja. Dat je lol maakt. En dat kan alleen maar als je doet wat echt bij je past.
Ja.
En echt die kwaliteit leeft waar jij natuurlijk al goed in bent. En dat vind ik zeg maar de topsportgedachte. Mensen die ik begeleid, probeer ik ook te kijken hoe kunnen we die manier van kijken adopteren. Hoe kunnen we die manier van kijken integreren in je leven. Zodat jij ook jezelf een topsport mindset aan kan meten. Die past bij een 2.0 versie van jezelf.
Ja.
Even in één zin.
Ik zit me eigenlijk vooral af te vragen, sorry. Want je hebt het steeds over maximalisatie. Maar dat klinkt voor mij bijna als de beste zijn. En dat schrikt heel veel mensen denk ik af. Ja. Maar dat is denk ik ook niet wat je bedoelt, hè?
Nee, het gaat hier om de beste versie van jezelf zijn.
Mijn beste ik is het eigenlijk.
Precies, jouw beste ik.
Dus in balans met eigenlijk al je eigenschappen en je gevoel.
Ik werd een betere wielrenner toen ik rust integreerde in mijn trainingsschema. Toen ik wist dat ik als ik thuis was, dat ik dan ook thuis wilde zijn. Dat ik even ook af kon schakelen. En dat gewoon zoveel energie bracht. Nou, heerlijk. Dat zijn van die aspecten. Als je maar doorgaat ik zeg maar altijd de rat race van het leven. Dan vergeet je ook die kleine dingetjes te omarmen. Ik gebruik altijd de postbank als de mooiste metafoor. Want ik was een hele slechte klimmer. Peter die weet het wel, we zijn elkaar vaker tegengekomen. Arrière de la course, dat stond op onze achterkant
geschreven. Je hebt wel het kommetje.
Ik heb wel het kommetje. weet je, en dat is dus het interessante van, kijk je alleen maar naar die Alpe d'Huez, waar je, hoeveel hoogtemeters jongens? 1200?
Veel.
Te veel voor mij in ieder geval. 21 bochten, die kun je dan wel aftellen, dat is dan wel weer mooi. Maar dat was gewoon niet mijn ding.
Nee.
En ik weet niet of jullie, ik weet niet wanneer het was, maar Michael Bogert, die gaf commentaar en het ging over de postbank, die renners. Ja, het is maar de postbank. Maarten Jolinghi had hier de snelste tijd. Weet je, je kunt er lachen om doen. Maar ik pakte hem. Ik nam hem serieus. Ik heb mijn ploeg blij gemaakt. Ik heb mezelf blij gemaakt. Ik heb 5000 mensen die langs de kant stonden blij gemaakt. 10.000 mensen die voor het podium stonden. 550.000 mensen keken tv die dag. En toen ik terugkwam na 3,5 week Giro, er is bijna 4 miljoen mensen op mijn Twitter-timeline gekeken. Dan denk ik, je kunt het kleine ook eren.
Maar de postbank.
Met een postbank.
Ja, maar dat is toch ook wel misschien een beetje dan puur die topsportgedachte. Want aan de andere kant, kijk, je bent ook een topsporter geweest. Misschien
zeker
nog steeds wel. Maar je hoort wel bij die misschien 0,0% van de wereld die dat tempo een berg op kan gaan. Dus als je het vergelijkt met alle andere mensen die bij deze wereld leven.
Ja, maar het gaat niet om die berg. Het gaat niet om die 30
seconden.
Het gaat om een kwaliteit leven die bij jou past. Het gaat om dat je stilstand staat af en toe om eens te onderzoeken. Is dit nog wel de kwaliteit die ik leef?
Ja.
die bij me past.
Maar jij zegt net mijn beste ik, maar jouw beste ik kan toch ook zijn dat het soms wel eventjes gewoon even niet gaat een dag.
Absoluut.
Dat, als je dat alleen al accepteert, dat het soms ook eventjes kut is, om het zo maar even te zeggen. Ja. We mogen in deze podcast vloeken.
Ja,
maar dat kan toch ook gewoon? Het hoeft niet altijd goed te gaan, toch?
Sterker nog, ik vind zelfs dat dat moet. Ja. En als je dat dus integreert in je leven, dan krijg je pas balans. Dan komt er dus een betere versie van jezelf. Want als je alleen maar, ja, volgens een beeld, hè, wat Jan Willem het ook zei, van een ander, van een vader, een moeder,
precies,
een familielid, een coach of iets dergelijks leeft, waar ben jij dan?
Ja. Nee, maar goed, kijk, tegenwoordig heb je ook natuurlijk wel een beetje discussie met vooral wat de jongere meiden rond de 16, 17 jaar, 18 misschien, komen van de middelbare school af. Alles is altijd heel erg meegezeten. Ouders hebben overal mee geholpen. Ze gaan naar de volgende stap en ze worden niet meer geholpen en ze worden depressief. Omdat er wordt altijd maar gezegd van, oké, ja, het moet goed gaan en je moet presteren. Ik bedoel, maar het hoeft er niet altijd goed te gaan.
Jongens en meiden, hè?
Ja, maar bij meiden is het wat, het gehalte wat hoger.
Ik begeleid een jongen van 15.
De TikToks en de...
Ja. Ja. Nou ja, weet je, ze zijn allemaal welkom, laat ik even zo zijn.
Ja.
En ook daar hoor je het al, hè? Weet je, je gaat toch in een bepaald gareel verder je leven leiden.
Ja.
Maar dat moet je loskoppelen en echt... loslaten van wat je doet, om je daar bewust van te kunnen worden. En als je alsmaar doorgaat en doorgaat en doorgaat, dan blijf je in die cirkel zitten.
Ja.
Waarin je dus niet uitkomt.
Hey, en Maarten, Marijn, allebei ex-profs. Is dat dan toeval dat jullie juist dit pad kiezen? Of is dat dan misschien ook weer een beetje gelieerd aan het wielrennen, dat weer een nieuwe manier is om de Marcel Gains? Of is dat gewoon toeval?
Ja, ik denk dat je in topsport wel heel geconfronteerd wordt met jezelf. En vervolgens na een carrière, in ieder geval in Maartens geval, hè, dan kom je in het zwarte gat. En dan kan je allerlei dingen doen om dat op te vullen. Zoals bijvoorbeeld helaas Bradley Wiggins heeft gedaan. Maar ik denk dat iedereen dan op een punt komt dat hij gaat nadenken over... Oké, ik ben altijd de wielrenner geweest, maar wie ben ik dan als ik geen wielrenner meer ben? Ben ik dan nog iemand? En nou, dan is het denk ik niet heel onlogisch dat je, en dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen, maar dat je dan op een pad terechtkomt van dat je eerst zelf die ontdekkingstocht doorgaat en dat je dan om je heen ziet dat het dus niet alleen geldt voor mensen die topsport hebben gedaan, maar dat heel veel mensen eigenlijk een hele leven op zoek zijn naar zichzelf. En misschien, maar ik denk dat het ook meer voor jou geldt, Maarten. Misschien dat je daar wat extremer mee geconfronteerd bent. Omdat je vanuit de wielrennerij ineens eigenlijk gewoon niemand meer bent. En dat je dat eerst echt moet gaan ontdekken van wie ben ik nou naast de fiets. En dat ook wel een reden is als je zelf die zoektocht hebt ver volbracht. Of daar continu mee bezig blijft. Dat je denkt, ah ja, maar dit brengt mij heel veel. Ik wil dit eigenlijk ook heel veel andere mensen wel geven. Want het is ook een cadeau als je op zoek gaat naar jezelf en daar steeds meer puzzelstukjes vindt die in elkaar passen. Want het blijft altijd een puzzel volgens mij die nooit af is. Maar als je daar zelf doorheen gaat, ik kan me voorstellen dat je dan wel het gevoel krijgt, ik kan daar een ander misschien wel iets in bieden. Omdat na topsport misschien toch ook die zoektocht nog wel wat extremer is.
Ja.
Ja, 100% mee eens. Weet je, bij mij was het zwarte gat af en toe ook door de bomen het bos niet zien. Dan is het ook zwart. En dat je gewoon geleefd wordt. Ik bedoel, ik ging vrij snel gewoon allemaal dingen doen. Ja, maar mezelf daarin ook verliezend. Van ja, maar wat wil ik eigenlijk? Ik bedoel, iedereen vroeg me van alles. Ja, maar kun je dit voor ons? Maar kun je dat doen? Weet je? En ik dacht op een gegeven moment, ja, maar wacht even. Wat wil ik nou eigenlijk zelf? Na 3 jaar, zullen we zeggen, rondrijden en doen. Dacht ik, waar ben ik zelf in dit verhaal?
Ja.
En toen kwam ik er dus inderdaad achter. Ik zei mede door het over Jan Willem heen struikelend, zou ik zeggen, die mij een mailtje stuurde. En zei, Maarten, je moet met me mee, we gaan een keer gaan. Want ik had net een post gemaakt op LinkedIn over hoe ik keek naar persoonlijke ontwikkeling. En zei, ja, dat past heel erg goed in mijn gedachten ook. En toen ben ik ook nog meer stil gaan staan. Dat stukje vertragen wat Marijn ook net zegt. Om eens gewoon echt de tijd te nemen. Wat past er nou echt bij mij? En... Nou ja, dat ik dan een ongelofelijke passie heb voor het met mensen samenwerken. Ik ben ook echt overtuigd dat het leven heel kort is. Dat heb ik zelf ook een paar keer meegemaakt. Dat ik gewoon heel de dood in de ogen kijk, zou ik zeggen. En ja, dan als je daarbij stilstaat, dan realiseer je dat je toch ook wel heel graag leeft. En dat je dus ook wel een 2.0 versie van jezelf wil zijn.
Ja.
Om juist bij die momenten wanneer het... eigenlijk allemaal goed gaat, dat je dat dan ook beseft. Weet je, ik was gisteren met een groep op pad en toen had ik het ook weer over de postbank. En toen zei ik ook de metafoor van, weet je, je neemt dingen als vanzelf. Zijn vanzelfsprekend. En toen zei ik van, weet je, ik vind het gaaf om zeker als coach nu iemand te zijn waar jij op een gegeven moment terugkijkt. Het is vanzelfsprekend. Van die kleine dingetjes die passen in een grote keten. Dan vergeet je vaak die kleine dingetjes. Dus ik nam bandenlichters mee. Bandenlichters, ja, die vergeet je. Ja, maar totdat je ze nodig hebt, dan denk je, damn, wat lekker ik ze nodig heb. Ja, weet je, dat zijn die dingen. Weet je, dus dat vind ik mooi. En dan denk ik, ja, dat soort kleine dingetjes, ja, dat is de optelsom. Dan ben je de 2.0 versie van jezelf. Als je dat bij elkaar kan zetten.
Nou, dat is volgens mij echt een fantastische samenvatting van het geheel. Nu luisteren mensen naar deze podcast. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Stel, ze hebben interesse. Waar moeten ze zijn?
Presenceoutdoor.nl.
Presenceoutdoor.nl.
Ja, ik neem aan dat jullie er wel een tekstje
bij
zetten.
En dan kan je met jou of Marijn kan je drie dagen...
En jouw Willem natuurlijk.
Is het dan, moet ik het zien? Gaan jullie het bos in? Of,
ja.
Oh, ja. Okay.
Ja, het is een driedaagse reis. Die hier echt op de meest idyllische plek van Arnhem. Nog mooier dan waar we nu staan. Dat is echt, het zou je niet geloven
nog
als je
mooier
hier staat. Dat is echt waar, nog mooier.
Okay.
3 dagen offline, buiten, bewegen, reflecteren. Natuur, topsport en ondernemerschap. Jan Willem is voormalige topondernemer. Heeft een groot bedrijf gerund. En is eigenlijk een beetje de zoektocht die Marijn en ik beschrijven van het zwarte gat. Zelf ook doorgemaakt. Dus weet waar het hij over heeft.
Ja.
Een fantastische programma. Ik kan het wel zeggen als facilitator, maar jullie hebben het al doorgemaakt ook. Dus,
Ja, en voordat mensen nou schrikken, want jij zegt bewegen, topsport. Het is geen topsportprogramma. We gaan wandelen of soms fietsen, maar dat is ook niet hard fietsen. Fietsen is meer een middel dan een doel. Of wandelen is ook meer een middel dan een doel. En ook gewoon echt bedoeld om, daar geloof ik ook echt in, dat als je in beweging bent, dat ook je hersenen op een andere manier bewegen.
Ja, precies.
En daardoor krijg je ook andere gesprekken. Dus het is wel echt gewoon de bedoeling dat je in die reis, dus in wandelingen of fietstochten, vooral in gesprek met elkaar en nadenkt over jezelf en over de ander.
Ja.
Dus het is echt wel vertragen. Er zit nergens heel veel tempo in.
Nee, niks. En misschien wel even mooi, want je zei het net zelf, Marijn, maar je zet ook je gevoel aan door te bewegen. In jouw leven heb je dat zo mooi beschreven net. En dat is wat je doet. Je gaat uit je hoofd. Je laat los waar je mee bezig bent. En je gaat dus voelen wat je lijf zegt. Dat is nog mooier van het bewegen.
Ja. Nou, we doen altijd, als we een podcast afsluiten, nog even een rondje met het laatste woord. Ik wil jullie uiteraard het allerlaatste woord geven. Voor mij was dat al een hele mooie laatste woord, maar we denken toch nog even eentje. Peter, jouw laatste woord.
Fantastische dag met een mooie afsluiting hier op het water.
Ja, dat is een heel mooi laatste woord. Wilco?
Nou, ik heb onwijs gefascineerd zitten luisteren. Ik ben er eigenlijk wel een beetje stil van. Maar... Ja, we hebben dat wel eens vaker tegen elkaar gezegd. Wij Nederlanders zijn heel goed in successen vieren. Maar wij Nederlanders zijn niet goed in sporters eren. Ik denk dat dit echt wel een heel mooi podium is voor sporters als ze dan gestopt zijn. Dat ze toch een plek kunnen vinden om een nieuwe weg in te slaan. Dat is heel mooi.
Ja. Nou, ook mooie laatste woorden, Wilco. Maarten?
Ja, weet je... Volgens mij, ik zit bij welkom. We hebben ons vandaag welkom gevoeld in Arnhem. We hebben ons welkom gevoeld bij de boerderij die hier deze podcast toch even gefaciliteerd heeft.
Zeker.
We hebben een paar mooie gasten die hier opgekomen zijn. Dus hartstikke gaaf.
Zeker.
En ik zou ook willen afsluiten met dat iedereen die luistert welkom is bij ons Presence Outdoor programma natuurlijk.
Ja, mooi. Marijn.
Ja, dat was eigenlijk al het laatste woord. Hè? Nee, ik vind eigenlijk waar we nu zijn, want ik zit hier zo een beetje om me heen te kijken en de zon die komt wat lager en het licht is echt zo heel mooi goud geworden. Zo'n prachtige zomeravond en het wordt hier ook steeds stiller. De volkszanger die is opgehouden. Als ik dan denk aan de koers van vandaag en als je daar zelf in zit, dat is alleen maar indrukken in je oren, in je ogen, overal. En het is chaos en dit past zo goed bij het gesprek dat we nu hebben gevoerd. Dat we hier komen in de verstilling. En ik denk ook dat dat eigenlijk is wat het leven zou moeten zijn voor iedereen. We zitten heel vaak veel te veel in die chaos. En eigenlijk zouden we op een zomeravond als deze telefoon aan de kant moeten leggen. Misschien deze podcast even afluisteren. Maar dan gewoon eens om je heen kijken. En kijken naar, wat zie ik eigenlijk? Nou, gewoon even in stilte genieten.
Ja. Het is een beetje veel tekst, maar anders had ik het op een tegeltje gezet.
Maar het kan. Je moet gewoon alleen een grotere tegel kopen.
Een grotere tegel, ja. Gewoon een hele grote stoeter.
In stilte
ja,
genieten.
Echt heel mooi ja. gezegd.
Alles gebeurt met de reden.
Ja, ja. Zo is het.
Dat is een mooie, Peter.
Ik denk met die laatste woorden dat we hem gaan afsluiten. Alle gasten bedankt voor het luisteren. En Marijn, Maarten, Wilco, Peter, dank je wel. En
jij natuurlijk.
Dank je wel.